Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Hosea 13. We zingen psalm 32, vers 5, psalm 81, vers 12, 13 en 14. Psalm 94, vers 6 en psalm 89, vers 14. De schriftlezing voor deze avond is uit Hosea 13. We zingen psalm 32, vers 5, psalm 81, vers 12, 13 en 14, psalm 94, vers 6 en psalm 89, vers 14. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen we samen uit psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toon door s mensen hand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Het is het vijfde vers van psalm 32. heilig woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Hosea en daarvan het 13e hoofdstuk. Wij noemden nu Hosea 13.
Als Efraïm sprak, zo beefde men, hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan een Baal en is gestorven. En nu zijn wij, zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedenwerk zijn, waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw, die heen gaat als kaf van den dorsvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heer uw God, van Egypteland af. Daarom zou gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben zij mij vergeten. Dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde. Ik op den weg, ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en verscheurde het slot huns harten. En ik verslond hen aldaar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Waar is uw koning nu, dat hij u behouden in al uw steden? En uw rechters, waar gij van zeidet, geef mij een koning en vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toorn en nam hem weg in mijn verbolgenheid. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smarten eener barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, want hij zal vrucht voorbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Dezelfde zal den schat van alle geveinsde huisraad roven.
We zingen samen gemeend uit Psalm 81, het 12e, 13e en 14e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En ook het 14e, ik liet hen dies veracht. Naar hun goedacht handelen. Ik liet dit boos geslacht naar de keuze viel van hun dwaze ziel in hun wegen wandelen. 12, 13 en 14 van Psalm 81.
Thank you.
Gemeente, we zijn vanavond bijeen op uitnodiging van het comité van de Gereformeerde Bijbelstichting hier ter plaatse. Nu geloof ik dat ik u vanavond geen warm hart hoef te preken voor het werk van de stichting. We lezen in 2 Timotheus 6 dat de apostel Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus oproept om het pand te bewaren, hem toebetrouwd. En in onze aloude en zuivere Statenvertaling heeft de Heere ons eeuwen geleden een pand toebetrouwd, waardoor alle eeuwen heen en ook in onze tijd zulke krachtige aanslagen opgepleegd worden. En in dat opzicht is het ook een groot voorrecht en een zegen te noemen dat het werk van de stichting er zijn mag, tot bewaring, tot instandhouding, maar ook tot verbreiding van de Statenvertaling. En toch, in diensten zoals deze gevoel ik nooit de behoefte om de tijd die mij is toegemeten in het uitdragen van het woord te wijden aan de vertaling. Het mag dan een GBS-dienst heten, maar de kostbare tijd ons toegemeten in het uitdragen van het woord wil ik aan de stichting maar niet al te veel wijden. Waarom niet? Dat is niet omdat we het belang van het werk onderkennen, maar omdat ook vanavond over ons samen zijn het licht van de eeuwigheid valt. Nu zouden we vanavond stelling in kunnen nemen in het letten op wat er allemaal tegen dat woord en tegen de vertaling wordt ingebracht. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat we als een verzameling fariseeërs naar huis gaan. Dan kunnen we erbij overeind en in leven blijven. Maar voor de eeuwigheid hebben we er niets aan. En dat gevaar is niet denkbeeldig, ook in onze kringen, ook als het gaat om stichtingen als de Gereformeerde Bijbelstichting en wat daarmee samenhangt. Dat we ons kunnen verliezen in een vleeselijke ijver, waarin we strijden voor de letter, daar een stuk van onze godsdienst in zoeken, terwijl we de bevindelijke kracht van de waarheid niet kennen. Maar gemeente, met het lidmaatschap van de Gereformeerde Bijbelstichting kunnen we de oversteek niet maken. Met grote ijver voor het instand houden van de vertaling is onze ziel niet gered. En daarom willen we ook in dit avontuur enerzijds u hartelijk opwekken om in uw gaven, maar ook in uw gebeden blijk te geven van uw betrokkenheid. En daar houd ik het wat mij betreft dan maar mee voor gezien. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, daar loopt het over in uw en mijn leven. En het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Er komt een dag dat wij voor de laatste maal onder het woord zullen verkeren. Voor de laatste maal zullen horen van zonde, van genade, van wet en van evangelie. Van dood en van leven. En dat zou vanavond kunnen wezen. En dan komt het op één ding aan, geliefden, zal het goed zijn als hij u en mij zou onderzoeken. Wat zou het een wonder zijn als we vanavond niet als een verzameling fariseërs, die het zo goed weten en die zo wensen te ijveren voor de aloude waarheid, door die deuren van het kerkgebouw zouden verdwijnen, maar als gebrokenen van hart en verslagenen van geest, stuk geslagen door de wet, neergeveld onder Gods oordeel, maar ook verbroken door de liefde Gods, zodat we met de Mefiboset maar niet verder komen dan stamelen in het wonder, wat is het dat ge naar mij tom gezien. En gemeente, als dat in ons leven waar wordt, dan komt het met die GBS wel goed. Dan worden we ruim van hart en ruim in onze gaven. Waarom? Omdat we dat oude woord ook in deze vertaling zo hartelijk lief krijgen. Maar dan staat het wel in de zuivere orde. Het gaat allereerst en allermeest om uw en mijn ziel op weg en reis naar de eeuwigheid. En laat ik de vraag dan zomaar in alle eenvoud aan u en aan mijn eigen hart stellen. Als vanavond de zeis des doods wordt opgeheven. Of in de komende nacht onze levensdraad afsnijdt. Is ons einde. Of we dan op de kansel staan of in de kerkbank zitten. Is ons einde dan vrede. Moet er een wonder in ons leven gebeuren? Moeten we van dood levend gemaakt worden? Moet er aan ons hetzelfde gebeuren als wat er aan de wereldling gebeuren moet, tenzij iemand wederom geboren wordt? Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nu zullen we vanavond horen van iemand die er niet naar gezocht heeft. Een volk wat er niet naar gevraagd heeft. Wat maar één ding gedaan heeft. Als een onwijs kind tegenwerken. En als de Heere zou hebben gehandeld naar recht met dat dwaze volk, dat dwaze Efraïm, dan was het voor eeuwig omgekomen. Maar dan zullen we ook, en de Heere geven maar, dat we het met ruimte vanuit het welbehagen mogen preken. De Heere zal een volk van het geweld der hel gaan verlossen. Wat uit en van zichzelf alleen het pad van de hel maar uit wil lopen. Niet omdat volk het wil, maar omdat God het wil. Daarom wordt er een volk zalig. Daarom komt er een kerk. Als God zou moeten wachten op gewillige mensen. Als de hemel zou moeten wachten op mensen die met God zouden beginnen. De hemel zou leeg blijven. Maar God is van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. En daarom wordt er een volk zalig. Dat ligt verklaard in Gods welbehagen. Dat is gefundeerd in het bloed. En dat wordt tot op de jongste dag uitgewerkt door de Heilige Geest. En daarom, in opzien om het licht en de hulp van boven, willen we Gods woord in dit avontuur bedienen vanuit Hosea 13, de versen 12 tot en met 14. En we lezen daar Gods heilig woord aldus. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Smarten ener barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Toch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden als thema Efraïm, een onwijs kind. We letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats zijn ongerechtigheid. En staan dan stil bij het 12e vers. In de tweede plaats zijn smart. Het eerste stukje van vers 13. In de derde plaats zijn dwaasheid. Het laatste stukje van 13. En in de vierde plaats zijn God, 14, toch ik zal. Weet u waar het eigenlijk over gaat in vers 14? De Heere zegt: Efraïm, als je je dan niet wil bekeren, dan ga ik je bekeren. Is dat een wonder of niet? Efraïm deed niet anders dan tegenwerken en tegenstaan. De Heere heeft gelokt, de Heere heeft genodigd, de Heere heeft gewaarschuwd, de Heere heeft gedreigd. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En toen heeft God gezegd: als Efraïm zich dan niet wil bekeren, dan ga ik Efraïm bekeren. Doch ik zal. Efraïm, een onwijs kind, zijn ongerechtigheid, zijn smart, zijn dwaasheid en zijn God. En dan geven de Heere maar dat we erin spreken en luisteren met ons hart wat bijgebracht mogen worden. Want anders dan blijven de woorden woorden. Dan is het op zijn best een vertrouwde klank. Maar dan wordt het wezen gemist. En dat het dan in spreken en luisteren de beden van ons hart maar zou mogen zijn. Gun leven aan mijn ziel. En dat de Heere nog eens een zegen achter zich over zou willen laten. Dan kan het zomaar zijn dat u en ik er buiten gepreekt worden vanavond. Dat kan toch een grote zegen zijn. Als de Heere je er eens buiten zet. En daarmee in een levende nood zet. Die doet bedelen bij de hemel. Gena, o God, gena. En als God in uw en mijn leven voor het eerst of opnieuw waar maakt. Doch ik zal, krijg je een fundament onder je voeten. Kun je leven en kun je nog sterven ook. Gemeente Hosea 13 vormt één langgerekte klacht van de Heere aan het adres van Efraïm, de voornaamste stam binnen het tienstammenrijk van Israël. Uit het eerste vers blijkt al meteen hoe zwaar Gods ongenoegen op Efraïm rust. Deze hoofdstam van het tienstammenrijk, die eens aanzien en gezag had onder de volkeren, is gestorven, zo lezen we in het slot van vers 1. Dat wil zeggen, volgens onze kanttekenaren, zij heeft haar aanzien verloren en is in een zeer ellendige en verachtelijke staat vervallen bij God en de mensen. Efraïm had naam. In de kring van de tien stammen, maar ook bij de omliggende volkeren. Maar vanwege de afgoderij, vanwege het zondeleven, is de Heere Efraïm tegengekomen en die stam, dat volk, is van haar hoogte afgestoten, heeft haar naam verloren, is als een gestorvene, als een krachteloze geworden in de kring van de stammen, maar ook onder de volkeren. En de reden daarvan lezen we ook in het eerste vers. Efraïm heeft zich onder meer bezondigd aan de Baaldienst. En ondanks dat de Heere hen onder zijn tuchtroede had gebracht, hebben zij zich in hun zonde verhard, zo blijkt uit vers 2. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen. Dus in plaats dat het volk onder de tuchtroede van Gods hand is opgehouden te zondigen, zijn ze voortgegaan te zondigen. Maar God laat niet met zich spotten, gemeente. Toen niet en nu niet. Hij zal de schuldigen nooit voor onschuldig houden. Vroeg of laat zal hij de zonde tegen zijn hemelhoge majesteit bedreven bezoeken. En volgens het derde vers zal het met Efraïm gaan als met een morgenwolk en een vroegkomende dauw, die voor even gezien wordt, maar die ook snel daarna verdwijnt. Zoals het kaf van de dorsvloer geblazen wordt. En zoals de rook wordt weggevaagd door de storm, zo zal de Heere Efraïm wegblazen van voor zijn aangezicht uit hun vaderland naar het land van de ballingschap, naar Assyrië. En als we dan in het vierde vers de Heere horen zeggen wat hij voor dat volk gedaan heeft en wat hij op grond daarvan van dat volk verwacht heeft en verwacht had, dan spreekt uit alles zijn gekrenkte liefde. Ik ben toch de Heere, uw God, van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Maar wat hebben zij God, de springader van het levende water, die God die hen zoveel gunsten had bewezen, verlaten, veracht. En het is vanwege zijn eer dat de Heere deze grove ondankbaarheid, deze godsverachting en deze godsverzaking in het leven van het volk niet ongestraft kan laten. En nu waren er onder Efraïm die daar de schouders over ophaalden, zeker toen Gods oordelen aanvankelijk zo krachtig nog niet doorbraken. Sommigen dachten dat het uiteindelijk wel mee zou vallen, weer anderen dachten dat de Heere het waarschijnlijk wel door de vingers zou zien. Maar daar komt de Heere in onze tekstwoorden door de dienst van Hosea tegenin. Als we lezen in vers 12, Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Efraïms zonden raken niet in Gods vergeetboek, in tegendeel. Israëls ongerechtigheden staan één voor één opgetekend met een hemelse precisie in Gods gedenkboek. Ze zijn samengebonden, zo staat er, als in een bundel en opgelegd, dat wil zeggen met zorg opgeborgen, om tevoorschijn te worden gehaald in het uur van de afrekening, in het uur van het gericht als een bewijslast tegen het zondige volk. En daarin wordt zelfs de allerkleinste zonde niet over het hoofd gezien. Wat is dat een aangrijpende gedachte, gemeente? Hier in de kerk aanwezig of thuis met ons verbonden. Wat is dat een aangrijpende gedachte toen voor Efraïm, vandaag de dag voor u, voor jou en voor mij, dat er een gedenkboek is voor Gods aangezicht. Onder de mensen kunnen veel dingen met het verslijten van de tijd in het vergeetboek raken, zo zeggen we dan. Maar als het om de Allerhoogste gaat, de Schepper van hemel en aarde, de God met wie wij te doen hebben, daarvan leert ons de Schrift dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht. En de registratie van de hemelgemeente is volmaakt. Er is niets wat zijn heilig en alwetend oog ontgaat. Want zijn onbepaalde wetenschap kent uw en mijn weg van stap tot stap. Alle ongerechtigheid waarin wij afwijken en afweken van de rechte lijn van Gods heilzame geboden staat opgetekend. Iedere zonde waarin wij het doel hebben gemist, waartoe wij geschapen zijn, staat in de hemel geregistreerd, is daar samengevoegd en samengebundeld, ja opgelegd om tevoorschijn te worden gebracht in het eindgericht. En dan kent het hemelsgerechtshof gemeente geen verjaarde zaak. Onze misdaden tegen God bedreven, ze verjaren nooit. Maar hij zal ons om al deze dingen doen komen in het gericht. En naar zijn rechtvaardig oordeel moet hij de zonden tegen zijn hemelhoge majesteit bedreven met tijdelijke en eeuwige straffen. Straffen. Kunt u begrijpen dat de profeet Jeremia in zijn dagen en onder zijn bediening datzelfde volk heeft toegeroepen: alleenlijk ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Wij lopen zo graag en zo gemakkelijk bij onze schuld vandaan. Of we bagatelliseren onze zonden en verkleinen het kwaad dat we hebben bedreven. Maar God brengt beide schuld. Alleen is het niet om het even wanneer hij dat doet. Want als hij het na dit leven doet, gemeente, dan is er geen vergeving meer. Dan is er geen bloed meer. Dan is er geen redding meer. Dan is er geen behoudenis meer. Dan blijft alleen de wraak over. En hoe bitter ook in de inleving, maar het is met recht een zegen te noemen, als de Heere in dit leven het gericht met ons aangaat, een rechtbank in ons geweten op gaat richten. Het is met recht een zegen als de Heere binnen de grenzen van de tijd, voordat de eeuwigheid aanbreekt, de boeken in ons leven thuis komt brengen, de schuld in ons leven gaat openleggen en het ons toeroept: kom dan en laat ons tezamen rechten. Is het wel eens gebeurd in uw leven, gemeente? Zouden we elkaar daar vanavond in alle eerlijkheid op kunnen en mogen bevragen? Heeft God de schuld van ons leven wel eens bij ons thuisgebracht? O, als ik het zo mag zeggen, in opdracht van de Heere der Heerscharen wordt zondag aan zondag in de bediening van het woord de schuldbrief uitgereikt. Gods knechten hebben dan in het snijden van de waarheid op het zuiverst en op het rechtst niet alleen genadepredikers, maar ook schuldpredikers te zijn. In de prediking wordt ook de schuldbrief uitgereikt. En ik denk aan wat onze Heidelberger daarover zegt. En al zeggen zij dat dan in het stuk van de heiligmaking, maar het is ook in de aanvang van het leven zo noodzakelijk. Waarom laat God ons zijn wet zo scherpelijk prediken? Opdat wij onze zonde hoe langer hoe meer recht en grondig zouden leren kennen. Maar nu de grote vraag, gemeente. Als het nu iedere zondag voor ons waar wordt, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Maar zijn we ooit wel eens met schuld naar huis gegaan? Niet met een besproken schuld, niet met een bepreekte schuld, maar met een beleefde schuld. Heeft de hemel je wel eens apart geroepen? Heeft de Heer je er wel eens bijgebracht bij die ongerechtigheden? Die zijn samengebonden. Die bij hem zijn opgelegd. Heeft hij het wel eens ordentelijk voor ogen gesteld? Al die zonden van bedrijf en van nalatigheid. Al die zonden in gedachten, woorden en werken. Kom, dat is toch wat de Heere doet. In de waarachtige bekering. In het plaatsmaken van het voor het werk van hem. Die gekomen is om de eisen van Gods wet en recht te vervullen. Om de zonde schuld te verzoenen. En de zonde kracht te verbreken. Hoe komt het dat er zo weinigen doorbreken in een heldere kennis van de middelaar? En we komen daar straks in onze derde gedachte nog wat op terug. Maar zou hier de oorzaak niet mede liggen dat er zo weinig schuldbeleving is? En zou daar niet aan ten grondslag liggen dat er zo weinig schuldprediking is? Waarin het woord der waarheid ook in de eisen van Gods wet en heiligheid recht gepredikt wordt. En de zondaar ook in de verkondiging van het woord als voor de rechterstoel van de Allerhoogste wordt gedagvaard. O Hosea heeft het gedaan in zijn dagen. Het heeft hem niet geliefd gemaakt onder het volk. Ze hebben hem veracht, ze hebben hem gehaat, ze hebben hem verwenst. Als hij door de straten trok van het tienstammenrijk met het woord des Heren en de zonde onversneden en onbeschroomd aanwees en tentoonspreide en opriep tot bekering. O, wat heeft hij het mes van de ontdekking er in zijn prediking scherp ingezet. En dat niet ten dode, maar ten leven. Zo is het nog, gemeente, onder de rechte prediking. Dan zal het mes van de ontdekking erin gezet worden. En het is waar, geen prediker kan een mens zijn schuld leren. We hebben de schuld te prediken, maar de schuld leren en de schuld eigenen en de schuld beleven en beleiden, dat is een werk wat alleen door de Heere in onze zielen kan worden uitgericht. Maar daar wil hij de prediking van het woord voor gebruiken, om mensen in de schuld te prediken, opdat ze boetvaardig, verbroken en verslagen huiswaarts zouden keren en zouden uitroepen: gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Zeg, jong en oud, ben je zo wel eens thuisgekomen als een gebroken mens, als een gedagvaard mens, als een in de schuld gepreekt mens, als een die zijn zonde steeds voor ogen ziet zweven en het heeft moeten uitsnikken in de eenzaamheid tegen u, ja u alleen, heb ik zwaar en menigmaal misdreven. Dat is het doel van de prediking van ongerechtigheid. Die ongerechtigheid ligt er, gemeente, in uw leven en in mijn leven. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht, maar wee de mens voor wie de boeken in dit leven gesloten blijven. En bij wie de boeken pas opengaan op de dag van het gericht. Want dan zal er geen slachtoffer zijn voor de zonde. Dan zal er geen bloed meer zijn tot verzoening. Dan zal er geen middelaar meer zijn die het roept, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan blijft er niets anders over dan toren, dan vergelding en dan een eeuwige straf, en zal het waar zijn dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Het was de begeerte van Hosea in opdracht van zijn zender om het woord der waarheid recht te snijden, ook in de prediking van Efraïms ongerechtigheid, opdat ze zich zouden bekeren, zich af zouden keren van hun zondeweg, in zouden keren tot zichzelf, weder zouden keren tot God. Maar dan de vrucht van die prediking. Is het wat Hosea ervan gehoopt heeft? Is het wat hij ervan verwacht had? Integendeel, we lezen het in het 13e vers. Smarten, eener barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind. We letten eerst op dat eerste stukje van vers 13, zijn smart. Want als Efraïm zich dan verhardt in het kwaad en zich niet laat gezeggen, dan gaat de Heere zijn oordelen zenden. Smarten, eener barende vrouw. De profeet gebruikt hier de beeldspraak van een vrouw die overvallen wordt door barensmart, door weeën om haar kind ter wereld te brengen. De kanttekening spreekt bij de woorden smart eener barende vrouw over zeer grote nood en bangheid. Dat zal de Heere over dat volk brengen. Als dat volk dan antwoordt op de prediking van Gods knechten, zoals we daarvan zongen met Psalm 81, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Wel nu, zegt de Heere, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden gaan bezoeken met de roede en met bittere tegenheen. Als Efraïm dan niet horen wil, dan moet Efraïm voelen. Zul je erom denken, jonge mensen, als de Heere nog met je twist. Zul je erom denken dat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. Zul je erom denken dat als we niet willen horen, we moeten voelen. En al is het dat de Heere ook daarin het behoud van Efraïm op het oog heeft gehad, de weg waarin Efraïm om eigen zonde en schuld heeft moeten gaan, is een bittere, pijnlijke en bange weg geweest. Ze hebben de bitterheid, de bittere gevolgen van hun zonde moeten ondervinden. En ze hebben juist onder de oordelen, onder ogen moeten zien hoezeer hun zonde hen in de ellende en in de angst hebben gebracht. Want weldra zullen de Assyriërs voor de poorten verschijnen. Weldra zullen de legers van Assyrië de steden innemen. En zullen ze al hun wreedheid, waarom deze legers bekend stonden, op hen botvieren. En zullen ze hen met duizenden tegelijk deporteren uit hun vaderland naar het vergelegen land van de ballingschap. Hosea, hij heeft dit dreigende oordeel ook in de voorgaande hoofdstukken met grote ernst aan het hart van zijn hoorders gelegd. Want hij wist het, de tijd is voorts kort. De mogelijkheid tot bekering is bijna voorbij. Het waren de nadagen van Gods geduld over Efraïm. En uiteindelijk heeft Hosea het ook met zijn eigen ogen gezien, hoe de bedreigde straf gekomen is en hoe de bedreigde oordelen zijn uitgegoten over het volk. En hij heeft ze bij duizenden zien gaan. In het jaar 722 voor Christus naar Assyrië. Nee, Efraïm is niet ongewaarschuwd in het oordeel ten onder gegaan. En daarom is het beeld wat Hosea hier gebruikt ook zo treffend en zo gepast. Het is gegaan als met de smart van een barende vrouw. De barensweeën en de slagen van Gods hand waren aanvankelijk nog mild, maar namen steeds meer toe in hevigheid om uiteindelijk dat ene doel te bereiken wat de Heere voor ogen had. Niet de ondergang van het volk, maar de bekering van het volk. Als een vrouw een kind baart en gemeent, u begrijpt, Ik bespreek dat met de nodige bescheidenheid van de zijlijn, maar als een vrouw een kind baart, dan leidt zij smart. Dan is er pijn. Maar het doel is dat er nieuw leven wordt voortgebracht. En als dat gebeurt, degenen die het in hun leven hebben mogen ervaren dat de Heere de kinderzegen schonk, als dat gebeurt, dan is er vreugde, omdat er een kind ter wereld is gekomen. Dan wordt de smart vergeten, de pijn vergeten. Wel nu, als hier gesproken wordt over de barensweeën van het oordeel, dan heeft de Heere door die weeën van het oordeel heen uiteindelijk maar één doel voor ogen gehad. Namelijk de bekering van Efraïm. Dat het tot een nieuw leven, tot boetvaardigheid, tot inkeer, tot afkeer, tot wederkeer zou leiden. Die barensweeën van het oordeel hadden maar één doel. Opdat de vrucht van de waarachtige bekering tot God daaruit zou voortkomen. En gemeente, zo is het nog. Ook als de Heere ons tegenkomt in het leven. Als Hij doornen zaait op ons levenspad. Als Hij krommingen brengt op onze levensweg. Als Hij ons slaat en tuchtigt met de tuchtroede van zijn verbolgenheid. Als Hij ons kastijdt vanwege onze zonde. O, dan ligt daar enerzijds altijd een bestraffing van de zonde in, maar ook altijd een oproep tot bekering. Komende zondag hoop ik in mijn eigen gemeente te spreken over Jeremia 31, waar de Heere menselijk gesproken als in verwondering uitroept: ik heb wel gehoord. Je zou het ook kunnen vertalen met: ik heb werkelijk gehoord. Het is bijna niet te geloven, het is bijna niet voor te stellen, na al die jaren van tevergeefse arbeid aan dat volk van Israël. Maar ik heb wel gehoord, ik heb werkelijk gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Gemeente, als de Heere ons tuchtigt, mag ik het dan eens zeggen in het licht van Jeremia 31, dan legt Hij in het binnenst heiligdom zijn oor te luisteren, of Hij het hoort, wat dan? De taal van de boeteling, de taal van de smekeling. Als de Heere ons bezoekt met plagen, ons tegenkomt, de weeën van beproeving en soms een zee van ramp over ons leven doet gaan, dan is er maar één begeerte in dat goddelijk hart: dat er de vrucht van de waarachtige bekering uit voort zou mogen komen. Want God zoekt onze dodelijke dag niet, gemeente. Hij slaat de mensenkinderen niet uit lust tot plagen, want Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. En misschien hebt u al jaren geleefd onder de prediking van het woord waarin de Heere u kwam toe te roepen: wend u naar mij toe en word behouden. En u ging maar voort in uw eigen dwaze weg. En dat de Heere u nu tegengekomen is in uw zondeleven, met kruis, met tegenspraak, met moeite, ja, dat Hij misschien wel kruisen in uw leven heeft gevormd uit die zonden die u het meest beminde en die u het meest bekoorde en die u het meest naar hartelust bedreef, en dat juist die zonden die u zo zoet waren door de Heere op een uiterst bittere wijze in uw leven zijn teruggebracht, niet om u te verdelgen, maar om u weder te doen keren tot Hem. En daarom, als er beproefden in ons midden zijn, waar de doornen op het levenspad liggen gezaaid, Hoort dan de roede en die ze besteld heeft en hoor de roep, verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. Heeft Efraïm dat ook gedaan? Nou, gemeente, lettend op de gang van Efraïm mogen we wel zeggen wat we aan het begin gezongen hebben. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Want wat gebeurt er met Efraïm? Wel, dat lezen we in het vervolg, dat is ook het derde. Zijn dwaasheid, er staat, hij is een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. U ziet dat in het tweede gedeelte van vers 13 het beeld verspringt van de barende moeder naar het kind dat gebaard moet worden. En beide beelden zijn van toepassing op Efraïm. Hosea vergelijkt Efraïm hierbij een onwijs, een dwaas kind. Een kind dat geboren moet worden, maar dat zo dwaas is dat het de weg uit de baarmoeder, de weg naar het leven niet weet te vinden en daarin zelfs tegenstaat. Tegenwerkt. En zo zichzelf in het gevaar brengt van te sterven. Nu zegt de Heere, zo is het nu met Efraïm onder dat oordeel. Efraïm staat de geboorte van de bekering tegen. De kanttekenaar zegt, in plaats dat Efraïm in tijd zijn nakende verderf door boetvaardigheid zou voorkomen, zo blijft hij tegen alle vermaningen, waarschuwingen en dreigementen in zijn boosheid en onboetvaardigheid steken, gelijk een kind in de geboorte dat zichzelf en zijn moeder om hals brengt, wat vanzelf betekent om het leven brengt. Een kind wat geboren moet worden, weet intuïtief dat het zich naar het leven moet worstelen. En het wordt als het ware door de kracht van de barenzweeën in de richting van het leven gedreven. En dat kind dat strekt uit naar het leven. Dat arbeidt om geboren te worden, maar zegt de Heere, dat hoge doel wat ik voor ogen had, dat Efraïm door de barenzweeën van het oordeel heen zou worden geboren tot bekering, dat is niet bereikt. Dat wordt niet bereikt. Waarom? Omdat Efraïm een onwijs kind is. Omdat Efraïm blijft staan in de kindergeboorte. Calvijn trekt hier een les uit als hij zegt, als de Heere ons niet slechts eenmaal slaat, maar nog verschillende andere slagen laat volgen, dan is het noodzakelijk dat wij of ons bekeren, of tenslotte omkomen. Gemeente, ik ken u niet. Ik weet uw levensweg en uw levensomstandigheden niet. Maar misschien zijn er in ons midden waar de Heere kennelijk mee twist. Als de Heere u tegenkomt en bezoekt met plagen, slag op slag. Het ene wee is nog niet weggegaan of het volgende dient zich aan. Laat ons onszelf onderzoeken. Want weet u wat de Heere met Efraïm ten laatste heeft moeten doen? Hij heeft het uiterste van zijn oordelen moeten toeschikken. Om Efraïm op de plaats te brengen waar Efraïm wezen moest. Want gemeente, het is net als met een geboorte van een kind. Hoe moeilijker de geboorte is, hoe meer weeën, hoe meer smart, hoe meer pijn er nodig is om uiteindelijk te komen tot dat punt waar het wezen moet. De geboorte, de doorbraak naar het leven. En daarin is Efraïm tegen zichzelf. In plaats dat hij bukken en buigen mag onder God, strijdt hij tegen God. Verhardt hij zich in zijn weg, weigert te buigen, neemt de tucht niet aan. En rooft zo de vrucht die de Heere had willen schenken in de weg van het oordeel voor zijn eigen ziel weg. En als we dan bedenken wat de Heere heeft laten getuigen in het eerste Bijbelboek, als het gaat om de naderende ondergang van de eerste wereld, dat zijn geest niet altoos zal twisten met de mensenkinderen, dan mogen zij, in wiens leven de Heere kennelijk twist, wel dubbel gewaarschuwd zijn, opdat ze niet als Efraïm zouden zijn geslagen, maar geen pijn hebben gevoeld. Laten we deze boodschap met ernst ter harte nemen, gemeente. Allereerst persoonlijk, maar ook landelijk, geslagen in coronatijd. Maar wie heeft de pijn gevoeld? Ja, zegt er een, in Den Haag is het niet aangekomen. In de kerken wel. Is er ware verootmoediging, ware verbrokenheid geweest? Een kerkelijk besef in de breedte. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Dan hoeven we naar de wereld nog niet te kijken, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. Wat maken we er met elkaar als kerken een ontzaggelijke puinhoop van? Toch? Het is in de kerk vandaag de dag bepaald niet om over naar huis te schrijven. Wat een verharding. Wat een verkilling. Wat een veroppervlakkiging. Wat een strijden voor eigen naam en zaak en eer. En ik zeg dat niet uit de hoogte, want ik moet er zelf alle dagen voor bewaard blijven. Maar zou het er in de wereld niet anders uitzien als het er in de kerk is wat beter aan toe was? Ja, zegt u, maar dominee, een mens kan zichzelf nergens brengen. Dat is makkelijk gezegd. Want dan hebt u naar de letter de waarheid aan uw zijde. Maar dan wil ik u een eerlijke vraag stellen. Als dat het antwoord is wat u op deze dingen geeft, hebt u dan ook werkelijk in de nood en in de doorleving van eigen onvermogen, in de eenzaamheid gekropen voor Gods aangezicht? O God, ik kan maar niet komen waar ik wezen moet. Breng me er toch, en niet alleen mij, maar breng onze kerken er toch. Breng onze overheden er toch. Of moeten we eerlijk zeggen dat we het coronavirus met alles wat daaromheen zit inmiddels een plaats hebben gegeven in ons leven en in onze samenleving? En dat we er inmiddels mee kunnen leven. En dat we ons leven voor zover dat mogelijk is hebben aangepast. En feitelijk weer bezig zijn met door te leven zoveel mogelijk als het hiervoor was. Zou dat de vrucht geweest zijn die de hemel hierin gezocht heeft? Of staan wij aan de vooravond van nog zwaardere oordelen? Smarten ener barende vrouw, omdat de Heere zeggen moet van Nederland, nationaal en kerkelijk en huiselijk en persoonlijk: ik heb u wel geslagen, maar ge hebt geen pijn gevoeld. Ge bent een onwijs kind, in plaats dat u tot uzelf ingekeerd bent en uw wegen voor mijn aangezicht onderzocht hebt. Hebt u zich verhard, hebt u zich hervonden, hebt u zich op de been gehouden? Ge zijt wel vermoeid van uw grote reis, maar ge zegt niet, het is buiten hoop. Ge hebt het leven uw hand gevonden en daarom wordt ge niet ziek. Efraïm, een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Maar mag ik een spade dieper steken, gemeente? Deze uitdrukking, ontleend aan Hosea 13, heeft door de tijden heen ook een heel eigen plaats gekregen als ik het zo eens zeggen mag, in de taal en in de spreekwijze van het bevindelijke leven. Als men spreekt over mensen die in geestelijk opzicht in de kindergeboorte blijven steken. U kent die uitdrukking wel. Hoe hebben we dat te verstaan? Wel, gemeente, de smarten van de wedergeboorte in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel hebben een doel. Namelijk om de zondaar tot het leven te brengen. Zoals de weeën het kind uitdrijven naar het leven. De smarten van de wedergeboorte hebben dan ook dat doel dat het de ziel uitdrijft naar het leven. En dat leven is in Christus. Naar hem moet het heen. Het ware Godswerk is op hem gericht. Want een iegelijk die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, zo heeft hij zelf gezegd tijdens zijn omgang op deze aarde, een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Daarmee zeggen we niet, gemeente, dat het geestelijke leven begint met de kennis van Christus. Daar is in de schrift geen grond voor. Dan zou de overtuiging en de verslagenheid van de Pinksterlingen, die hen deed uitroepen, verslagen van hart, wat moeten wij doen, mannen, broeders, buiten het leven liggen. En als we dat geloven, loochenen we ten diepste de volkomen doodstaat van de gevallen mens. Maar als het niet tot Christus komt, is het niet uit God geweest. Maar op zijn best een algemene werking van de Heilige Geest, waarmee ook een mens nabij de zaligheid komen kan, maar toch voor eeuwig verloren gaat. En wat wordt er nu bedoeld als er gezegd wordt dat zielen blijven steken in de kindergeboorte? Wel, dan zijn er mensen die blijven steken in hun omkering. Ze zijn omgekeerd op hun weg. Ze zijn bekeerd geworden van de kroeg naar de kerk, maar niet tot God. Ze blijven steken in hun bekommernis. Ze hebben indrukken van dood en eeuwigheid. Ze hebben indrukken van zonde en schuld. Ze hebben bij ogenblikken ook wel eens een indruk van de liefelijkheid van de dienst des Heren. Maar ze breken niet door. Ze komen te vroeg tot stilstand. Ze blijven steken, soms ten dode. De werkzaamheden sterven weg. De keus begint te wankelen, de bekommeringen drogen op en het eindigt in een misdracht. En de vrucht maakt openbaar dat het nooit een zaligmakend werk van de Heilige Geest in hun leven is geweest. Een schijngeboorte, een misdracht, met veel beweging, soms veel uitwendige verandering. Maar wat er ook in het leven gebeurde, het bracht niet tot de bron van het leven. Het bracht niet tot de geloofskennis van de middelaar. Het bracht niet tot de geloofsomhelzing van Christus. Anderen blijven steken in de geboorte en worstelen soms lange tijd in een benauwd leven als op de grens van leven en dood. Niet zelden omdat ze in verkeerde handen vallen van mensen die hen opbouwen in een gestaltelijk leven buiten Christus. U kent dat wel. En ik zeg het wel eens in mijn eigen gemeente, er zijn adresjes waar ik ontwaakte zielen graag zie. Er zijn ook adressen waar ik ze liever niet zie. U zegt, waar ziet u ze dan graag? Ik zie ze graag bij die genen van Gods kinderen, die geoefend zijn om oog en oor te hebben voor het kleinste, maar die ook van God geleerd zijn met een heilige wijsheid om de ziel geen rust te geven buiten Christus. Waar wilt u ze liever niet zien, dominee? Laat ik het maar zo zeggen, gemeente, op die adressen waar een mens wordt opgebouwd in het feit dat hij anders is dan hij ooit geweest is. Dat hij met indrukken in de kerk zit. Dat hij wel eens met tranen het woord van God leest. Dat er allerlei uitwendige veranderingen in zijn leven hebben plaatsgevonden. En dat hij zijn zonde wel eens bewenen mag. Ja, zegt u maar, als dat er is in het leven van een mens, dan zijn dat toch de eerste beginselen van het leven. Mensen, dat kunnen de eerste beginselen van het leven zijn. Maar dat wordt pas uit de vrucht verklaard. Want die barensweeën van de wedergeboorte hebben geen doel om de mens daarin te houden. Daarin vast te laten lopen. Maar opdat het heen zou drijven naar Christus. En daar gaat het mis. Stelt u zich voor bij de geboorte van een kind dat terwijl het proces van geboren worden nog in volle gang is, dat men al juicht alsof het kind geboren is. Dat zou toch dwaasheid zijn? Natuurlijk. Als het geboorteproces op een goede wijze mag verlopen, bij alle smart en bij alle pijn die er is, dan ligt er toch de hoop in het hart dat straks, binnen kortere of langere tijd, uiteindelijk de vreugde zal heersen over de smart, omdat het kind ter wereld is gebracht. Maar het moet er wel komen, begrijpt u. Het moet wel geboren worden. En nu zijn er mensen die de vlag al hijsen voor dat kind geboren is, als u begrijpt wat ik bedoel. Die er hun stempel al op zetten en die van goede hoop spreken, nog voordat het de ziel gebracht heeft tot het leven, tot Christus. En daarom, gemeente, het ware Godswerk blijkt daarin dat het de zondaar tot Christus brengt. En als het daar niet komt, het klinkt misschien scherp, maar ik bedoel het in liefde. Dan moet u zichzelf maar niet al te rijk rekenen. Ja, zegt u maar, het is toch ook niet te maken. Er zijn er zoveel die in eigen kracht en op eigen benen tot Christus gaan en die zich een zaligheid en een zaligmaker toe-eigenen die hen van God nooit geschonken is. Dat is waar, gemeente. Het komen tot de geloofskennis van de middelaar is niet iets waartoe u en ik besluiten, maar dat is enkel en alleen een vrucht van openbaring. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En als die openbaring ernaar ontbreekt, dan kunt u een leven lang over Christus horen preken, dan kunt u een leven lang over Christus lezen, maar u kent hem niet. Willen wij hem kennen in geloof, dan zal hij ons geopenbaard moeten worden. En als dat gebeurt, ben je erbij. Maar, en daar ligt het onderscheid. Als het nu werkelijk van Gods wegen in ons hart gelegd is, die barensweeën, die smarten, dan zal een mens daar nooit rust in kunnen vinden. Dan zal een mens daar nooit op kunnen leven, uit kunnen leven. Dan zal er een ogenblik komen, vroeger of later, dat al deze dingen ongenoegzaam zijn. Dan zal men tot in het diepst van de ziel met die heilige rusteloosheid bezet blijven om toch hem te mogen kennen. De nabijkomende kan rusten in een omkering, in wat bekommering, in wat lieve woorden en lieve verzen. Maar de oprechte zegt, geef mij Jezus. Want de Heere gaat die ziel zo bearbeiden in de ontdekking aan zonde en schuld. Hij gaat die ziel zo brengen onder de glans van zijn heilig recht en goddelijke deugden. Dat alles buiten Christus ongenoegzaam wordt. En al durft zo'n ziel dan niet te zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar zulke mensen zitten bij ogenblikken op het puntje van de bank in de kerk. Met een hongerig hart, met een uitziende ziel. Och, dat zich zijn heil aan mij mocht openbaren. En misschien zit er nu iemand in de kerk of thuis met ons mee te luisteren die zegt, dominee, daar val ik nu met mijn verstand bij. Daar val ik met mijn geweten bij. Ik gevoel er de noodzaak van, maar hoe kom ik er toch, hoe kom ik er toch? Dat is enerzijds een volkomen godswerk. Dat deed de bruid ook bidden, trek mij en wij zullen u nalopen. En anderzijds, mag ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, hoe gaat dat nou in een geboorte? Ik heb het zelf 4 keer meegemaakt. Van de zijlijn. Velen onder ons hebben het ook meegemaakt. Dan kan het ineens ophouden. Hè? Dan kan het ineens minder worden. Dan lijkt het proces van geboren worden te stagneren. En dan moeten er hulpmiddelen worden toegepast. En medicatie worden toegediend om dat proces gaande te houden. Te versterken zodat dat kind gedreven wordt naar de geboorte. Nou mag ik het heel eenvoudig zeggen. Ook daarin geldt natuurlijk enerzijds dat een mens geboren wordt op het ogenblik dat God het bepaald heeft. Wat er dan ook aan menselijke middelen wordt toegepast, maar zoals het uur van ons sterven bepaald is, zo is ook het uur van onze geboorte bepaald. Dat is geestelijk ook. Maar, laat ik het eenvoudig zo zeggen, waar moet je nu je ziel brengen als dat de legering van je leven is? Onder een eerlijke boodschap. Waarin je enerzijds mag horen verklaren wat God in je ziel gewerkt heeft. Maar waar je ook hoort verklaren wat je mist en waar je buiten staat. Een prediking waarin Gods recht en waarin Gods deugden schitteren. Opdat je gedurig in het ongenoegzame van je gestaltelijke leven en al die andere zaken zou worden ingeleid. Opdat de nood in je ziel gaande zou worden gemaakt en gehouden. Om Christus te mogen kennen. Wien te kennen is het eeuwige leven. Wees geen onwijs kind. Laat u niet troosten buiten de enige troost. Laat u niet zalig spreken buiten de zaligmaker. Maar begeer toch onderwijs. En trekkende genade om hem te kennen die het leven is. Terug naar Efraïm. Wat zegt de Heere nu tegen dat volk? Wat zegt de Heere nu tegen dat volk? Hij heeft de ene tuchtiging na de andere in het leven toegepast. Het ene oordeel na het andere oordeel over hen doen komen. Enerzijds tot straf. Anderzijds om hen op te roepen tot inkeer. Afkeer en wederkeer. Wat zegt de Heere nu? Nu Efraïm onwijs is. Dwaas handelt. En als het ware de vrucht van de bekering tegenstaat. Gemeente, dan gaat de Heere iets zeggen. Dat is niet uit Efraïm te verklaren. Dat is niet van beneden af te verklaren. Dat is enkel en alleen te verklaren uit vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. Dat is onze 4e gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 94, het 6e vers. Neen, dwaas. De Heere weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemel leer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit het leed. Psalm 94, vers 6.
Thank you.
daarin een onwijs kind. We stonden stil bij zijn ongerechtigheid, zijn smart, zijn dwaasheid. Ten slotte zijn God, tijd is al nagenoeg voorbij. Maar toch, misschien zit er vanavond een volk onder ons dat in en met zichzelf een onwijs kind voor God geworden is. En die tegelijkertijd niet weten hoe ze nu in die rechte weg komen moeten. Je kunt zo zien liggen, hè. Je kunt de hapers in je leven horen bepreken en je moet erbij vallen. En tegelijkertijd, Heere, hoe moet het dan? Hoe kom ik er toch? Ja, dat heeft Efraïm nog niet eens gevraagd. Efraïm was onbekeerlijk en onverbeterlijk. En dan kunt u begrijpen dat er in Jeremia 31 vers 18 staat, ik heb wel gehoord. En vanuit de oorspronkelijke taal blijkt als het ware de verwondering in de hemel. Alsof het stilvalt in de hemel. Horen we dat goed? Ik heb wel gehoord, werkelijk gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Er was een wonder voor nodig. Dat wonder dat wordt hier verklaard. De Heere zegt met eerbied gesproken, Efraïm. Nu ben ik vroeg op geweest door de dienst van mijn profeet. Ik heb u behouden door mijn profeet. Zo staat het in Hosea als het ware, zegt de Heer. Ik heb erop ingeslagen door mijn prediking. Ik heb je met mijn oordelen bezocht. Maar Efraïm, je houdt het pad van de hel vast. Je hebt voor de dood gekozen, Efraïm. En je leeft naar de dood. Je wilt niet naar mijn stemmen horen. Gemeente, dan zou God geen onrecht doen als hij dat volk wat voor de dood gekozen heeft en wat het pad naar de hel vasthoudt, zou geven naar de dwaze begeerte van hun hart. Het zou eeuwig recht zijn. Dat leert de Heere zijn kinderen ook billijken in de weg van de ontdekking. Dan ga je een keer aan Gods kant vallen. Ga je vanuit de onwaardigheid bukken. Buigen, billijken. En dan het wonder, gemeente. We hebben om ons heen gezien naar Efraïm. We hebben om ons heen gezien naar land en volk. We hebben gezien op eigen hart en leven. En dan wordt onze blik als het ware omhoog getrokken. Omhoog. Doch ik zal. Alsof er ineens een lichtstraal doorbreekt in die zwarte duisternis. Kanttekening 44 zegt zo schoon, hier voegt de Heere wederom tussenin een schone evangelische genadebelofte. Tot troost van zijn uitverkorenen en boetvaardigen, alsof de Heere zeide, des volks ontrouw en langdurige onboetvaardigheid zal evenwel mijn trouw en de waarheid mijner verbondsbeloften niet beletten, noch breken. Mag ik het eens heel menselijk zo zeggen, en ik heb het terloops al een en andermaal gezegd, maar de Heere zegt, zeg Efraïm, nu ben ik lange tijd bezig geweest om je tot inkeer te brengen, maar je hebt je verhard, je hebt je verheven, je hebt met je verzenen tegen de prikkels geslagen. En als ik je nu loslaat, Efraïm, dan ga je ten onder. Doch ik zal. Wat u nu niet wil, Efraïm, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Efraïm wordt wel de oudste, wordt wel de verloren zoon uit het Oude Testament genoemd. De verloren zoon uit het Oude Testament. Ja, die jongen komt terug. Waarom? Omdat God eraan trekt. Anders komt er geen mens. En misschien zit hier een vader in de kerk of een moeder die zo'n Efraïm thuis heeft. Zo'n onwijs kind. Zo'n jongen die alleen maar tegenwerkt en alles doet om zijn onbekeerde leven voor te zetten. En je bent uitgepraat en je bent bij tijden ook nog uitgebeden. Onwijs. En in de dwaasheid van je kind krijg je je eigen dwaasheid thuis. Doch ik zal. Wat een wonder als de Heere dan zo'n verloren zoon gaat opzoeken in dat vergelegen land. In Lucas 15 is die jongen er zelf heen gegaan. Efraïm, de verloren zoon van het Oude Testament, is erheen getuchtigd. Maar ze worden er allebei tot inkeer gebracht en tot zichzelf gekomen zijn. Waar komt dat nou vandaan? Hier vandaan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. De Heere gaat doen wat Efraïm niet wil. Waarom? Omdat God het wil. En daar ligt de ruimte. Waar ligt nu de ruimte in de prediking? Waar ligt nu de ruimte als het gaat om de verwachting voor de kerk, ook in de donkerheid van de tijden die we beleven? Die ligt in het welbehagen. Je kunt een hoop preken wat waar is en wat zuiver is en wat naar de schrift is, maar als het fundament van het welbehagen daarom ontbreekt, dan blijft de prediking ten diepste aan de oppervlakte steken. De troost van de prediking, de hartslag van de prediking ligt in het welbehagen van God. Ik zal. En u voelt, we kunnen dat niet verder uitwerken. Maar laat ik het in het kort toepassen. Dan gaat de Heere doen wat Efraïm niet wil. En dan lijkt het alsof de Heere die krachten en die machten uitdaagt en bespot die Efraïm beide bijna ten dode toe hadden verzwolgen. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? De dood en de hel hadden als ware hun klauwen al uitgestoken naar Efraïm. Maar de Heere zegt, ik zal ze verlossen. Ik zal ze vrijmaken. Alsof God spot met het woeden van de hel. Alsof de Heere spot met de macht van de dood. En eeuwen later dan neemt Paulus die jubel over hier uit Hosea 13 in zijn paasjubel. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ja, in Christus, gemeente, in Christus alleen ligt het antwoord op de vraag, hoe kan het toch dat de Heere een mensenkind die alleen maar tegenwerkt, voor de dood gekozen heeft en nog altijd voor de dood kiest, van de dood verlossen wil, vrijmaken wil. Hoe kan het toch dat mensen die voor de hel leven en alles mee hebben om naar de hel te gaan, van de hel worden verlost om Jezus wil. Omdat hij de strijd met de dood is aangegaan. Ook voor Efraïm. Omdat hij in de hel is afgedaald om Efraïm. Heel Efraïm? Nee, gemeente. Er zijn er velen van Efraïm om eigen schuld omgekomen in de ballingschap. Maar er is een overblijfsel. Naar de verkiezing van Gods genade uitgehaald. Dat even onwillig was en even wederstrevig was en even onboetvaardig was. Maar waar God van gezegd heeft, doch ik zal. En mag ik dan vanavond als het ware bij u komen zitten. Als er een volk in ons midden is wat worstelt met de dood. En wat de dood maar niet te boven komt. Efraïm leefde na de dood in goddeloze zelfhandhaving. Maar er is een volk op deze aarde dat worstelt met de dood. Een volk wat de dood er maar niet onder krijgt in hun leven. Een volk wat dagelijks des doods vruchten voortbrengt. Wat alleen maar armer wordt en met hemel moet uitroepen, doodbrakende over de wereld te gaan. Een volk dat gedurig loopt te sterven en zichzelf bij het leven niet houden kan, zijn ze er vanavond in Vriezenvee. Die niet weten hoe ze de doodsmacht in hun leven te boven moeten komen. Die zuchten onder een stenen hart. Zo dood, zo dood. Te dood om enige rechte indruk van God te hebben. Te dood om enige rechte indruk van eigen zonde en schuld te hebben. Te dood. Om enige rechte indruk van eigen onwaardigheid en strafwaardigheid te hebben. Te dood om tot God te roepen. Te dood om ook maar één kruimel liefde voor te brengen tot eer van God. En die 's morgens opstaan en 's avonds inslapen met het vonnis des doods in hun ziel, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. O, dan klinkt hier het evangelie, doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Is het wel eens gebeurd in je leven? Dat God in Christus die banden ging verbreken. Dat hij leven schonk in je ziel. Dat hij kwam en als hij komt dan neemt hij alles mee. Dat hij uit de volheid van zichzelf ging voortbrengen. Genade voor genade. En waar u te dood was om op God te hopen, daar schonk hij leven in de ziel wat uw ziel richtte op hem. Israëls verwachting. Wat u deed hangen aan de hemel en deed worstelen om Jezus wil. Om in genade bij God te worden aangenomen. Is er een helwaardig volk in ons midden. Wat er alles aan gedaan heeft om de hel te ontkomen. Maar die alleen in eigen waarneming maar dieper zakken in de hel. Die een hel in hun hart omdragen en een bestaan wat zo goddeloos is als de duivel zelf. Die er niets meer aan kunnen doen om zichzelf te boven te komen. En die dagelijks vrezen om in die zwarte nacht te moeten wegzinken. O, hoor dan, ik zal ze van de hel, van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. En dan dat laatste, en daar ronden we mee af. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Wat betekent dat? Dat God nou nooit spijt krijgt van wat hij zegt. Moet je over nadenken. Dat God nou nooit berouw heeft van dat wat hij eens gesproken heeft. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Wij kunnen wel eens berouw hebben. Spijt van wat wij anderen hebben toegezegd. Je kunt wel eens zo teleurgesteld met mensen uitkomen dat je spijt hebt van alles wat je tot hen gesproken hebt. Maar de Heere komt nooit op zijn woorden terug. Waarom niet? Wordt hij dan niet teleurgesteld door dat volk? Alle dagen. Maar mag ik het eens zo zeggen, dat verwondert hem niet. Dat wist hij reeds voordat hij eraan begon. En als er één ding waar is in het leven van de Heere met zijn volk, dan is het: ik doe het niet om uwentwil, maar om zijn grote naams wil. En als hij het om zijn volk niet doet, zal hij het ook om hen niet laten. En misschien zit er een die de zoete redenen van zijn mond wel eens hebben mogen horen. Die de fluisterstem van Christus kennen. Die het getuigenis van de Heilige Geest wel eens in hun ziel hebben mogen ontvangen. Hoe lag het toen in je leven? Wat lag het toen teer? Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. En misschien zit je vanavond wel aan de grond. En dat je zo in de afbraak van je leven en in de onverbeterlijkheid van je eigen bestaan terechtgekomen bent. Dat je je werkelijk wel eens afvraagt of God nog wel van je weet. En of God nog wel een ogenblik naar je om zou willen zien. O, dan mag ik het u prediken. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Hij ziet om naar hen die het niet meer waardig zijn dat hij naar hen omziet. Omdat hij het om zijn grote naams wil doet. En daarom, als er zijn die zo verachtend liggen in het leven der genade. Als er zijn die zo ver zijn weggedwaald en niet weten weder te komen. die zich na alle ontvangen genade meer dan helwaardig keuren. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor u, niet om u, maar voor u voleindigen. En onbekeerde medereiziger, hier staat de ruimte. In het goddelijk ik zal. En zou je dan niet roepen, al is het met je verstand. Of de Heere zou willen geven dat die vrucht van het leven, die vrucht van de bekering, in je leven zou mogen worden voortgebracht. Opdat je niet als een onwijze Efraïm om eigen schuld verloren zou moeten gaan. Er is nog plaats, er is nog doen aan voor de grootste van de zondaren en dat om Christus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 89 en daarvan het 14e vers. We noemen nu Psalm 89 vers 14. Troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.